vanaf de Zipconomy redactie. Welkom bij Zip Talk.
Een hele goede dag en welkom bij Zip Talk, de podcast van Zipconomy. Mijn naam is Narada Bouwland en vandaag zoals altijd weer naast mij Hugo-Jan Ruts, hoofdredacteur van Zipconomy. Goeiedag Hugo-Jan.
Goeiedag.
Ja, we hebben de laatste paar podcasts best wel wat aandacht besteed aan wet en regelgeving. Maar vandaag dachten we doen even een special rondom al die wet en regelgeving in de wereld van werk. Waarom dacht je dat dat een goed idee was?
Nou, ik krijg daar best veel vragen over. We krijgen daar best veel vragen over. Van hoe verhouden die zich wetten en zich nou tot de formatie?
Ja.
En waar staan die wetten nou? Soms zie je al dat er al een nieuwe wet over de ZZP-regelgeving al aankomt of al ingevoerd gaat worden. Nou, dat klopt niet.
Ja.
Dus ik dacht, nou, het is wel goed om die wetten even kort door te nemen. Niet al te inhoudelijk, want dat kunnen mensen wel opzoeken. Maar vooral in welke fase zitten we nou en wat kan je daar nou van de komende maanden van gaan verwachten?
Ja oké. Okay. Nou, fijn dat we dat gaan doen. Maar we wel eerst even wat headlines vooraf,
ja,
toch?
Ja,
daar komt-ie.
Zip Talk Headlines.
Nou, dan gaan we eerst eventjes naar onze correspondent in de Verenigde Staten.
Ja.
Ja, want we hebben Klaartje langs laten gaan bij South by Southwest. Klaartje Vogel, een van de redacteuren van Zipconomy.
Ja, die
gaat daar te vertellen.
Ja, die gaat er elk jaar heen. Maar altijd ook jaloers op haar dat ze daarheen gaat. Het is natuurlijk het meest hippe tech-werk filmfestival in Amerika. Of misschien wel in de wereld.
Nou, een klein beetje muziek doen ze ook nog volgens mij.
Ook nog, ja. Van alles te doen een hele week. Maar er is altijd één track over de wereld van werk. En de veranderende wereld van werk. Nou, daar is Klaartje naartoe gegaan natuurlijk. En heeft daar onder andere een artikel geschreven. En ze was bij een sessie van Ian Baycraft, als ik het goed zeg. En wat hij vertelt was, banen gaan verdwijnen, werk niet.
Okay.
Onder invloed van AI. En als ik daar zo'n kreet hoor, dan denk ik, ja, dat is niet zo heel vernieuwend.
Ja.
En dat klopt denk ik ook wel. En dat zie je wel met meer dingen. Heel veel veranderingen in de arbeidsmarkt, in de wereld van werk, zijn niet eens zo heel nieuw nu. Maar het gaat vooral versnellen.
Ja.
Het gaat versnellen door AI. Het gaat versnellen door de arbeidsmarktkrapte. En dit ging dan wel heel specifiek over AI.
Ja.
Nou, AI gaat niet al het werk doen verdwijnen, maar het verandert wel. Banen veranderen wel. En daar gaat dit artikel ook wel over. Omdat dat veel makkelijker, nog makkelijker maakt om elders te werken, maar ook om grote projecten op te knippen in taken en je per taak weer te laten ondersteunen door AI.
Ja.
En dat vraagt dan ook wel echt veel meer skillsmatig denken dan denken in banen. Dat is volgens mij de grote lijn van dat verhaal.
En waarom is die meneer Beecraft iemand om naar te luisteren?
Nou, om heel eerlijk te zeggen, dat weet ik ook niet.
Ja.
Want ik ken hem niet.
Ja.
Okay. Maar het denken en vooral van, ja, dit zijn niet zozeer nieuwe trends, maar vooral het kan nu. De versnelling die daardoor AI gebeurt. Ik denk dat is iets wat je goed moet bekijken.
Ja.
En de brugje is ook wel een artikel wat op Haar Morgen staat. Ons nieuwe HR-platform.
Ja.
Onderzoek die zegt, ja, dat hele Gen Z-idee. Ja, mensen, de nieuwe generatie werkt anders. Maar dat is niet omdat ze heel anders zijn dan hoe generaties 3, 4 terug waren toen ze jong waren.
Ja.
Ja, ze zijn eager, ze zijn ongeduldig. Maar dat waren wij ook.
Ja.
Toen we jong waren. Alleen het kan nu anders. Dus ik wilde misschien ook wel op Bali werken. Alleen dat komt toen niet.
Ja.
Nu kan het
ja.
wel, dus doen ze het. Maar dat zijn dus niet intrinsieke andere motivatiefactoren. Maar het zijn de omstandigheden die het anders maken.
Ja.
Nou, dat hele Gen Z dat die heel anders is. Dat in dat artikel of dat wetenschappelijk onderzoek wordt helemaal onderuit gehaald. Het zegt vooral de levensfases die mensen anderen maken.
Ja.
Anders maken.
Oké, okay, ja. Dus laat je even in ieder geval wat inspiratie op kunnen halen. Dus
ja.
Lees dat terug op haarmorgen.nl en op zipconomy.nl.
Ja.
Nou, die hadden volgens mij 2 podcasts geleden de Total Talent Summit al aangestipt. Maar nu was voor het eerst ook een award daar uitgereikt.
Ja, ja.
Hoe zit dat in elkaar?
Ja, dat is eigenlijk een soort van aanmoedigingsprijs voor organisaties die echt stappen maken in Total Talent gedachten. Dus vaste flex gedachten wat loslaten en wat holistische integraler bekijken. Het aardige is van die 5 nominaties dat ze dat allemaal op een hele andere manier aanpakken.
Okay.
Dus ze zijn nu begonnen met een serie om elke van die genomineerden nog eens een keertje uit te diepen. En dit is Aquafin, Belgische bedrijf, waterzuiveringsbedrijf, die hebben ook gewonnen. En het waren eigenlijk twee opvallende zaken, is dat er zijn heel veel programma's, in uw programma's, waar statement of work of het aannemen van werk al discussie is. Gaan we dat nou wel of niet opnemen in ons in uw programma?
Ja.
Nou, bij Aquafin hebben ze dat omgedraaid. Want ze zeggen, nee, dat is voor ons het uitgangspunt, statement of work. En van daaruit gaan we verder kijken hoe we met Total Talent gaan.
Okay, ja.
Nou, en dat aannemen van werk, nou, ook dat eigenlijk wel weer in die veranderende wereld van werk, van veel meer projecttaakgericht werken, ook richting je ZZP'ers, is denk ik wel echt iets wat meer gaat komen. Daarom was dit wel opvallend.
Ja.
En het tweede is dat ze ook heel erg in de ketengedachten zitten. Dus ze werken heel veel natuurlijk met ingenieursbureaus die dat soort dingen voor hun uitbesteed werken.
Ja.
Nou, echt die ketengedachten van wie doet nou wat en hoe ga je nou jouw beleid rond talent in die keten brengen. Ook dat was een opvallend onderdeel van het Total Talent programma van Aquafin.
Ja, en zij hebben de award gewonnen.
Zij hebben de award gewonnen. Ja,
dus gefeliciteerd nog daarmee de beste mensen van Aquafin. Oké, interessante gedachte om SOW erbij te trekken by default. Dus ik zou dat zeker gaan lezen als je meer wil met Total Talent, ook op uitbesteden projectgebied. En dan hadden wij een gastblog over de rol van de ZZP'ers versus de werknemers in de bouw. Ik weet niet of ik ze zo tegenover elkaar mag stellen, maar het levert nogal wat spanning op de bouw.
Nou, het is in zekere zin wel tegenover elkaar. Dat het is de beleving van de man die dit gastblog heeft geschreven. Dat is een aannemer.
Ja.
Heeft een bedrijf met een man of 20 in dienst. Doet projecten in de bouw. En hij merkt dat hij veel concurrentie heeft van ZZP'ers.
Ja.
Andere overheid hebben op een andere manier kunnen aanbesteden en dat daardoor vaker goedkoper doen. Nou, dat is een interessante discussie natuurlijk, want dit is de beleefde schaduwkant van een groeiend aantal ZZP'ers, zeker in de bouw.
Ja.
Of ik het nou helemaal eens ben met hem op alle punten, dat vraag ik me ook af. Want die zijn soms gewoon wat flexibeler in hun aanbestedingsproces.
Ja.
Het gaat hier niet eens zozeer zijn het schijnzelfstandigheden, maar zij kunnen zich op een andere manier organiseren. Ja, dat kan ook heel slim zijn natuurlijk, om het op die manier te doen. Je ziet dat ook wel in de mediawereld of in de communicatiehoek. Daar vormen zich ook wel groepen ZZP's die als groep zich in een aanbestedingsproces doen.
Ja,
dat is ook wel weer heel taakgericht en heel, heel erg veel maatwerk.
Ja.
Geen overhead. Ja, dat gaat wel één stap verder dan de discussie over schijnzelfstandigheid. Ja. Maar goed, ik vind het ook wel belangrijk om zo'n perspectief natuurlijk ook ruimte te geven op Zipconomy. Hij heeft natuurlijk best wel een aantal punten waarvan hij zegt, ja, de sociale zekerheid voor mij is dat heel duur om te doen. En voor zelfstandigen hebben dat niet. Ja, wat dat nou betekent in de hele kostprijsdiscussie. Nou, dat is zeker een perspectief om mee te nemen in een brede discussie van waar gaan we heen met flexibilisering.
Nou, dan sluiten we af met fiscaal nieuws. De kaasschaaf voor de ZZP wordt alleen maar. De plakken worden steeds dikker.
Ja,
volgens
de
mij,
plakken worden dikker. Ja, nou, de zelfstandige aftrek die wordt al fors afgebouwd.
Ja.
Dat kost een gemiddelde ZZP'er als hij een eenmanszaak heeft netto toch wel 3.000-4.000 euro per jaar.
Ja.
Nou, dat is serieus
geld. Dat is wel geld.
Dat maakt ook wel serieus dat je die afweging maakt. Word ik wel niet ZZP'er? Voor sommigen in ieder geval wat anders zal uitvallen. Dat is ook precies de bedoeling waarom dat ding verdwijnt.
Ja.
Komt ook uit het advies van de commissie Borslap. Wat Borslap wel heeft gezegd is van ja, je moet die fiscale verschillen tussen werkenden als ZZP en werkenden als werknemer kleiner maken. Maar dan moeten wel fiscale faciliteiten overblijven voor ondernemers die bijvoorbeeld investeren in spullen in een gebouw. Die nuance die ontbreekt in ieder geval bij de afbouw van de zelfstandige aftrek.
Ja.
En waar sommigen dachten, nou hier blijft het dan wel eventjes bij, komt het kabinet nu weer met de verlaging van de MKB-winstvrijstelling.
Okay.
Een andere fiscale voorstel.
Ja.
Nou, dat stond ergens diep in de miljoenennota, of in de voorjaarsnota die van de week is verschenen. Nou, en ik vind hem in die zin wel opvallend, is dat voorstel kwam vorig jaar ook.
Mm-hmm.
Toen zou hij is al van 14 naar dit. Hij zou van 14 naar 12,2% gaan.
Ja.
Motie, VVD, NSP. Interessante combinatie. Die zeggen, nou, dit zijn wel hele grote stappen. Dus we halveren hem. Dus hij is voor dit jaar, het lopend jaar 2024, op 13,3% gezet.
Okay.
Nu komt het kabinet opnieuw en die zeggen, nee, we gaan hem nu nog lager maken. We gaan hem nu naar 12% brengen.
En dat, wacht even, en dat kunnen ze zomaar doen over een lopend kalender?
Nou ja, dat is voor 2025.
2025, ja, okay,
dit is de voorjaarsnota, ja. Is zeg maar, ja. Hoe repareren we in dit jaar nog te veel uitgaven? Ja, en wat is de opmaat voor de begroting voor 2025?
Ja.
Ja, en dan, het zijn vrij stappen. Wat betekent dat nou materieel? Nou, 75.000 euro omzet ongeveer.
Ja.
Nou, dat zullen veel ZZP-luisteraars van die nu luisteren ongeveer ergens in die range zitten of wat erboven. Dan kreeg je ooit 14% tegen een wat hoger inkomenstarief. Had je 4.000 euro voordeel. Dat wordt nu 3.000 euro.
Ja.
Dus ook dit is wel weer toch weer 1.000 euro netto minder. Het zijn natuurlijk geen bedragen waarvan mensen enorm gaan schrikken.
Ja.
Denk ik. Als je in dat soort inkomen. Maar ja, het is wel en. Hè.
Ja.
Dus
ja.
Dit.
Nou ja, al met al is het toch een maandsalaris. Of een half maandsalaris. Ja. Of twee, afhankelijk van hoeveel je verdient.
Ja, ja. Dus die kaasschaaf, nou, het is meer brokkelkaas aan het worden. Want er gaan echt wel flinke happen uit die fiscale voordelen.
Ja. Weg. Nou, ja. Dan bij deze kondig ik alvast aan voor namens alle collega's ZZP's dat de tarieven omhoog gaan vanaf volgend jaar.
Nou, ik wil dat niet te hard roepen als opdrachtgever, maar dat speelt natuurlijk wel mee. Hier zal je toch wel wat mee moeten als je dezelfde inkomen moet houden, want de lonen gaan natuurlijk veel harder omhoog.
Ja.
Die zijn heel hard al omhoog gegaan en die tarieven van ZZP is minder hard dan de lonen.
Ja.
Nou, dus ook best logisch om daar of een nieuw rekenplaatje te maken, of wat in je tarieven mee doet. Eén ding nog. Dit is de voorjaarsnota van het huidige demissionaire kabinet. Er staan heel veel dingen in. Ja, uiteindelijk gaat de Kamer erover. En gaat ook een nieuw kabinet erover.
Ja.
Het huidige kabinet gaat gewoon door met het maken van de begroting voor 2025. Ja, totdat er een nieuw kabinet komt en zegt, we gaan het toch anders doen. Dan wat dat ook nu de Kamer weer op de rem gaat stappen en zegt, ja, nee, die MKB-winstvrijstelling, die gaan we niet verlagen, zoals ze de vorige keer hebben gedaan.
Ja,
ik ben heel benieuwd wat de Kamer hier mee gaat doen.
Ja, maar dit staat niet bepaald hoog op de agenda bij de onderhandelende partijen. Of denk je dat ze daar wel iets mee gaan doen?
Nou, in het behandeling van het belastingplan 2025, dat er wel is het tot diep in de nacht, gingen ze allerlei moties stemmen. En er zijn heel veel dingen afgestemd toen die heel veel geld kosten. En nu komt Van Weijenberg, minister van Financiën, met dat is allemaal leuk, maar het moet wel ergens van betaald worden.
Ja.
En, onder andere door de verlaging van de MKB-winstvrijstelling.
Ja, oké. Okay.
Want als dit netto 1.000 euro voor een zelfstandige oplevert, dan kun je wel uitrekenen hoeveel het oplevert.
Ja,
dan heb je het wel over volgens mij iets van 150 miljoen per jaar structureel.
Ja,
nou, als je nee zegt, moet je wel weer met een alternatief komen.
Ja, ja. Oké, mooi.
Oh, niet zo mooi.
Ja, nee, inderdaad helemaal niet mooi. maar goed, fijn dat de minister van Financiën zorgt dat het huishoudboekje netjes op orde hebben. Dat we dat als land op orde hebben. En dan gaan wij nu naar het wet- en regelgeving huishoudboekje.
Ja.
Naar de wetgevingskalender. Die heb jij voor ons samengesteld. Die is binnenkort te vinden op zipconomy.nl. En wat wij nu gaan doen is dat we even de belangrijkste wetgeving stuk voor stuk even doorlopen. En gaan kijken waar die staat.
Ja.
Zodat iedereen weet wanneer en wat je daarvan kunt gaan verwachten.
Ja. Ja. Ja, en dan is het denk ik ook goed om even het proces even te benoemen van welke fases doorloopt een wet nou.
Ja.
Zodat we ook straks kunnen benoemen van waar staat nou elke wet in welke fase.
Ja.
En dat is een soort van matrixje die ik in het plaatje inderdaad heb gemaakt. Er zullen sommige mensen ook al voorbij hebben zien komen.
Ja.
Die probeer ik ook steeds te updaten met de nieuwste inzichten en de nieuwste data die er of datums die er zijn.
Oké.
Want dat levert soms verwarring op. Dat hebben we bijvoorbeeld bij de wet VEBAR. Nou ja, die alles begint natuurlijk met een uitgebreide ambtelijke voorbereiding. En eigenlijk zit er nog één fase ervoor. En heel veel van deze wetgeving komt uiteindelijk uit de commissie Borslap voorstellen. De commissie Borslap heeft dingen gedaan. Dat is naar de SER gegaan. SER heeft er flinke plas overheen gedaan. Geconcretiseerd. En die SER-voorstellen uit het middellange termijn advies, heet dat dan, zijn bijna allemaal weer in het regeerakkoord terechtgekomen.
Okay.
Toen ging minister Van Gerp daarmee aan de slag. Dus je ziet dat nu allemaal terugkomen. En wat is daar nou mee aan de slag? Is dat polderakkoord wat er ligt van concreet maken naar een wetgevingsvoorstel. En dan mogen nog meer mensen zich ermee bemoeien. Dus alles wordt achter de schermen natuurlijk uitvoerig voorbereid.
Ja.
Nou, dat is de ambtelijke voorbereiding. Maar het is ook afstemming met iedereen die in de polder actief is, belangenorganisaties. Dus die zitten allemaal in dat voortraject al in. Ja. Ik wil niet zeggen dat ze het ermee eens zijn, maar dan hebben ze hun invloed al voor een deel kunnen doen. En als die ambtelijke voorbereiding nou klaar is, dan ligt er een conceptwet en dan gaat die, dat heet de internetconsultatie.
Ja.
Dus dan kan iedereen hem lezen, een idee, en dan mag je daarop gaan, je reacties op gaan doen. En dat zijn er soms 5 en dat zijn er soms 7 en soms zijn het er 10 en soms zijn het er meer dan 1000. Dat hebben we bij de ZZP-wet gezien. Nou, al die reacties ga je weer terugnemen als ambtenaar en minister. Ga je nog eens kijken, gaan we het aanpassen. Als dat gebeurd is, dan breng je het naar de Raad van State.
Ja.
Moet altijd een advies uitbrengen over een wetgeving.
Dus dat voor iedere aanstaande wet? Ja. Dan kijkt de Raad van State ook nog naar? Okay.
Ja.
Dat wist ik niet.
Nou, die kunnen heel positief zijn.
Ja.
Die kunnen een beetje kritisch zijn. Of die zijn heel kritisch. Als ze heel kritisch zijn, dan neem je hem soms weer terug. Ga je hem weer aanpassen. Ga je hem weer opnieuw naar de Kamer toe. Voordat je hem naar de Kamer toestuurt.
Ja.
Nou, hebben we die processen gehad, dan gaat het naar de Tweede Kamer toe. Dan dien je het in bij de Tweede Kamer. Dan is het aan de Tweede Kamer om te zeggen, nou, wanneer gaan we hem behandelen? Nou, krijg je stemming. En dan gaat het proces eigenlijk weer opnieuw naar de Eerste Kamer toe. Die gaan we behandelen, stemmen. Dus dat allemaal achter de rug is. Publicatie, de Staatsblad.
Ja.
Nou, we zijn allemaal
Staatscourant.
Dat gebeurt nog steeds officieel.
Ja.
Dan iedereen hoort, je moet weten wat er in de wet staat, iedereen.
Ja.
Nou, zodra die gepubliceerd is met de handtekening van de koning eronder in het Staatsblad, kan iedereen er kennis van nemen.
Ja.
Hoor je het ook te weten. En er zit er nog wel een gat tussen dat wanneer die dan ook ingaat.
Ja.
Want je moet je ook een beetje de tijd hebben om de Staatskrant te lezen.
Ja. Ja.
Lees dat al jouw adviseurs die tijd moeten hebben en de implementatie. Dus er zit vaak een half jaar, soms nog wel wat langer tussen, totdat die daadwerkelijk ook van kracht wordt.
Ja.
Dus al die fases hebben een andere datum. Uiteindelijk gaat het natuurlijk, wat is dan de ingangsdatum van een wet?
Ja.
Ja.
Nou, bedankt voor je uitleg. Dat is lang leven het poldermodel en de democratie tegelijkertijd.
Ja, dit is vooral democratisch.
En dan als het aan de achterkant eruit is gekomen, dan vinden we alsnog er van alles van.
Nou, dus dat is wel een belangrijk punt, zeker voor de partijen die invloed willen uitoefenen. Want eigenlijk ben je, als het natuurlijk behandeld wordt in de Tweede Kamer, al bijna te laat. Je moet nog veel eerder in het proces zitten. Maar ook de Eerste Kamer, daar komen we nog wel op, wordt ook steeds politieker.
Ja.
Dus ook daar kan weer invloed op uitgeoefend worden. Je moet dit hele proces wel bij zijn voor de lobbyorganisatie. En dat zijn ze ook wel, hoor.
Ja.
Om hier proberen invloed uit te oefenen.
Ja, ja. Duidelijk. Hey, en dan gaan we beginnen met de wet meer zekerheid flexwerkers. Dat is de eerste die wij een beetje gaan pakken.
Ja, het is een beetje lastig dat ze ook op ambtelijk niveau al die wetten dan ook wel weer een andere naam aan het geven zijn. Maar goed.
Okay.
Ja, de wet meer zekerheid flexwerkers, daar zitten eigenlijk 2 componenten in. A, is dat de oproepcontracten verdwijnen.
Ja.
En daar komt een soort basiscontract voor terug. En de tweede is dat de uitzendduur verkort en uitzendarbeid duurder maakt.
Ja.
Nou, dat zijn eigenlijk twee hele belangrijke elementen. Dat wetsvoorstel, er is al een internetconsultatie geweest en die ligt, als ik goed heb, nu bij de Raad van State voor advies, maar hij is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer.
Okay.
Dus we weten ook nog niet wanneer die behandeld gaat worden. Maar deze zit vrij ver in het proces, dus die zal op een moment ook wel naar de Kamer komen.
Ja.
En dit is misschien wel het meest uitonderhandelde wetsvoorstel wat er is. Dit raakt best wel een paar echte fundamentele kanten aan de flexkant.
Ja.
Flinke impact ook voor de uitzendsector. Maar het minst controversieel van allemaal.
Ja.
Dus mijn vermoeden is wel dat dit vrij geruisloos door de Tweede Kamer, Eerste Kamer heen gaat.
Ja. Ja. En wat is jouw best guess? Wanneer zou dit geëffectueerd gaan worden? Ja. 1-1-26?
1-1-26 is nog steeds de streefdatum van die wet dat die dan uiteindelijk ook van kracht ingevoerd is. We weten al veel eerder wat die nou precies betekent, maar dan is het al van kracht.
Oké, duidelijk.
Ja.
Zullen we doorgaan?
Ja.
Het toelatingsstelsel WTTA.
Ja.
Certificering, zoals het zo noemen het voorheen, dat doen we niet meer. Waar staat dat nu?
Nou, dat is inderdaad het toelatingsstelsel. heel plat gezegd, daar hebben we al uitzendingen over gewijd. Maar je moet straks, als je personeel ter beschikking stelt, toegelaten zijn.
Ja.
En toegelaten word je als je aan een aantal certificeringen voldoet. Dan krijg je een stempel en ook letterlijk gewoon een plekje op de lijst van toegelaten bureaus.
Ja.
Dit geldt voor alle uitzenders. Dit geldt voor alle detacheerders. Dit geldt niet voor ZZP'ers, want dat is niet ter beschikkingstelling van arbeid.
Ja.
Dat is aannemen van werk of bemiddelen van ZZP's. Dat is echt een andere categorie. Dus dit gaat echt voor de uitzenders en voor de detacheerders.
Oké.
Okay. Ja. Nou, dit is ook best wel ingrijpend. Dit komt allemaal weer uit de discussie voort over hoe gaan wij in Nederland met arbeidsmigranten om.
Ja.
Nou, dat is niet zo best, is al regelmatig geconstateerd. Daar wil ook iedereen wel wat aan doen, ook in de Kamer. Het is ook een heel ingewikkeld politiek onderwerp natuurlijk. Hè. Dit gaat ook in de formatie. Speelt dat nu een hele rol? Omdat er natuurlijk partijen zijn die helemaal niks meer met migratie willen hebben. Maar er zijn ook sectoren die heel veel gebruik maken van arbeidsmigranten. Lees landbouw, tuinbouw. Nou,
ja.
Lees de BBB. Ook de VVD aan de ondernemerskant is hier best. Ja, die wil niet alle arbeidsmigratie die de deur uit hebben. En dat kan ook helemaal niet. Want we hebben vrij verkeer van personen binnen Europa. En 80% van alle migratie die we in Nederland hebben is arbeidsmigratie.
Ja.
Nou, dit is best nog wel een ding. Dat speelt hier natuurlijk nog wel een beetje mee. Die wet TTA is ook flink onderhandeld met de ABU en de MBBU.
Ja.
Die zijn er best kritisch over. Maar schiet hem niet helemaal af. Er was deze week een bijeenkomst in Den Haag. De arbeidsmarktpoort georganiseerd door de BOVIP en de VVDN en Ondernemend Nederland. Tjerbe van Oosterbrugge was daar van Nieuw Sociaal Contract. En die volmondig zegt, wij zijn voor die wet TTA.
Ja.
Dus voor dat toelatingsstelsel. Dit is keihard nodig om de boeven van de eerlijke partijen te scheiden.
Ja.
En wat hem betreft gaan we echt fors terug naar veel minder uitzenders in Nederland. Hij is daar echt heel stellig over.
Ja, ja. Maar of dat het effect gaat zijn, hè? Dus haal je de rotte appels daarmee eruit?
Nou, daar is ook best wel veel kritiek over. Ja. Want we het gisteren in die zaal ook wel gezegd, ja, de arbeidsinspectie kijkt vooral naar zichtbare bureaus. Ja, de pakken dan de lijst van de ABU. Oh, dit zijn blijkbaar de uitzenders, dus gaan we die doen. Maar ja, daar gingen we nou net vanuit dat die het al goed deden. Het zijn natuurlijk die onzichtbare kleine boefjes.
Ja.
Die hier in het Westland huisvesting en wonen en werken aan elkaar koppelen. Heel veel geld inhouden voor allerlei dingen die zij voor die arbeidsmigranten doen. Of ze überhaupt niet uitbetalen.
Ja.
Dus er gebeurt heel veel onder de radar. En dat is wel de grote kritiek op die wet.
Ja.
Van alle arbeidsmigranten werkt maar de helft via uitzendbureaus bijvoorbeeld. Dus de helft werkt gewoon rechtstreeks voor werkgevers.
Ja.
Dat ga je niet reguleren met deze.
Je hebt er niet te bakken met. Oké. Dan even terug. Dus deze ligt nu bij de Raad van State?
Nee, die is al weg bij de Raad van State. Die is één fase verder.
Ja.
Deze ligt bij de Tweede Kamer.
Tweede Kamer.
Week 21, dat is de week van 20 mei. Ergens in die week staat hij op de agenda van de Tweede Kamer. Dus dat schiet al heel hard op. Dan gaan ze een plenair behandelen.
Okay.
Dat betekent ook dat er tempo in zit. Dat je niet eerst de commissie en dan plenair. Nee, het gaat gelijk plenair. Dan kunnen ook gelijk moties en amendementen ingediend worden. Dit gaat heel snel gebeuren.
Ja,
ja.
Okay.
En mijn verwachting is dan ook dat die er zal best wel wat aan getweakt en aan aangepast worden. Maar nu het Nieuw Sociaal Contract zegt, wij zijn hier voor, lijkt er wel een Kamermeerderheid voor deze wet te zijn.
Ja, en dan ook een vlotte invoering.
Ja, dat moeten we dan nog maar zien. Ja. Dan gaan we naar de Eerste Kamer toe.
Ja.
En die staat toch in een aantal discussies wel anders. Maar daar komen we straks nog eventjes op. Maar door de Tweede Kamer denk ik vrij vlot. De Eerste Kamer wordt echt nog een grote vraag.
Ja, ja. Oké. Okay, duidelijk. Dan gaan we door naar de volgende. De wet rondom de zelfstandigen, de V-bar.
Ja,
Wordt vaak in één adem genoemd met DBA. De verdere uitwerking van de DBA is het eigenlijk.
Ja, ja.
Waar staat die?
Ja, nou, dat zullen veel mensen weten. Daar is een internetconsultatie over geweest en die was niet mild. Kwantitatief gezien heel veel reacties, 1400 reacties, 1100 openbaar, die waren 99% negatief. Maar ook VNO was negatief, en als die daar niet mee eens zijn, en eigenlijk de hele bemiddelingsbranche van de BOVIP ABU, niemand was daar heel erg enthousiast van. Nou, daar moet je wat mee.
Ja.
Dus dit ligt alweer een tijd terug bij de ambtelijke voorbereidingen. En die zijn nu heel druk bezig om met een aangepast voorstel te komen. En ze gaan zeker niet dezelfde wet die internetconsultatie is indienen, want dan wordt het afgebrand in de polder, maar ook politiek. Want ook politiek waren daar gewoon te veel weerstand op. Hier krijg je geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. En zeker niet in de Eerste Kamer. Dus ze moeten wat. Dus ze zijn nu heel erg druk aan het herschrijven, heronderhandelen. Om een voorstel te hebben voor de Raad van State. Om het iets voor de Raad van State te toe te sturen. Er was vorige week een technische briefing in de Tweede Kamer. Daar gaan ambtenaren aan Tweede Kamerleden uitleggen wat zijn al die wetten nou en wanneer komt nou wat. En toen is toegezegd in de tweede kwartaal 2024, daar zitten we nu in, gaat het naar de Raad van State. In het derde kwartaal gaat het naar de Tweede Kamer.
Oké.
Dat schiet al op. Ik moet het nog maar zien. Want als ik geluiden hoor zo, dan is dit een wens van de minister. En de ambtenarenlaag die er net onder zit, die gaan dat al vertellen. Maar wat dieper in de organisatie is het best wel de vraag of ze dit echt wel gaan redden. Of dit überhaupt wel haalbaar is. Dus ik moet dat tempo nog maar zien.
Een belangrijkste kritiekpunt is eventueel die ontkoppeling tussen een tarief om de onderkant van die markt te beschermen. En voor de rest dat er een ABC-formule is voor die zelfstandigheid.
Nou, het zit op die ABC-formule, maar die andere is niet zo ingewikkeld. En daar is ook die politieke weerstand niet voor. Ik heb ooit eens in de column gezegd, knip hem nou. Dan kan je met de ene door en de andere zie je dan nog wel. Nou, het is met name die ABC-formule. En vooral, hoe verhoudt zich nou het arbeidsrecht met het fiscaal recht? Gerard Boot, hoogleraar en rechter, heeft ooit wel eens gezegd in een interview met ons, maak er nou een knip tussen.
Ja.
Ga nou eerst even aan de fiscale kant kijken. En die arbeidsrechtelijke kant is lastiger. Maar dan kan je met iets beginnen. Nou, ook die knip is nooit ingevoerd. Okay. Dat hoor ik nu ook wel weer terug. Toch maar even vooral fiscaal kijken. Ja. Maar dan moet je wel echt wel die holistische benadering. Je moet alle twee bekijken loslaten.
Ja.
Nou, het is en blijft gewoon een ingewikkeld dossier van hoe krijg je hier nou en heldere criteria. En hoe kan je zekerheid vooraf geven? Hoe krijg je nou de fiscale kant, Belastingdienst, arbeidsrechtelijke kant, sociale zaken, wat meer op één lijn.
Ja, maar dat het ook heel rapido wordt ingevoerd, hoeven op het moment nog niet bang voor te zijn, denk ik.
Dat is ook wel, dat de politieke wens is er wel, de wens van Gennep is er wel. Dus die datum van invoering, of dat die van kracht is, 1 januari 2026, die blijft gewoon staan. Dat werd ook in de technische briefing gezet. Maar de tijdsdruk, zeg maar, tot behandeling zorgvuldig en in gang gaan. Die overgangsfase, voorlichting is wel heel belangrijk. Ja. Dat is waar op de wet DBA helemaal misgelopen is. Mm-hmm. Dus dat moet wel zorgvuldig gaan. Nou, dat komt wel heel erg onder druk te staan.
Ja.
Plus, als zij niet opschieten, dan is er wel degelijk een nieuw kabinet.
Ja.
En dan is dan maar even de vraag wat de nieuwe minister, of die net zo enthousiast is over die wet VEBAR als minister van Gennep is.
Ja, ja.
En of die dan niet zegt, nou, ik trap even op de rem. Ik wil eerst eens even zelf bestuderen wat ik er ga vinden. Want uiteindelijk moet die nieuwe minister hem sowieso gaan behandelen in de Tweede Kamer.
Ja.
Tenzij de formatie nog heel lang doorgaan en die helemaal niet, geen nieuw kabinet komt voorlopig.
Ja, en dan voor de rest ook goed om te beseffen dat de DBA zoals die nu staat ook per 1 januari dat het handhavingsmoratorium eraf gaat en die gehandhaafd gaat worden.
Ja, want ik hoor natuurlijk best wel een goed punt wat je maakt van een soort van hoop. Nou, ik hoop maar dat die wet VEBAR er niet komt, want ik ben het er niet zo mee eens. Maar ja, wat dan wel, hè?
Ja.
Dan vallen we terug op jurisprudentie. En dan hebben we Deliveroo-arrest.
Ja.
En dan is dat de waarheid.
Ja.
En er komt steeds weer nieuwe jurisprudentie. Dus dat is ook wel aan het schuiven. Dus die wet VEBAR geeft duidelijkheid.
Ja.
En als die wat meer gaat, als vergeet wat meer de kant op gaat van wat bijvoorbeeld de VVD weer wil of een nieuw sociaal contract wil, nou, dan geeft hij juist meer perspectief dan de huidige jurisprudentie.
Ja.
Nou, dus de vraag hoeveel stappen zij daarin wil zetten. Maar als die niet komt, is dat niet per definitie goed nieuws voor de ZZP'ers of voor de opdrachtgevers. Die denken, oh, nu kan alles weer.
Ja.
Want dat handhavingsmoratorium is er. Maar er is ook gewoon lopende jurisprudentie natuurlijk.
Oké, okay. Duidelijk. En scroll daarvoor even één podcast terug als je meer weet over die DBA-handhaving. En hoe de Belastingdienst dat gaat aanpakken.
Ja.
Oké, we moeten het tempo een beetje verhogen.
Oké.
We gaan naar de AOV. Komt u maar.
Ja, de AOV voor zelfstandigen. Nou, dat is natuurlijk ook een groot issue voor de zelfstandig. Verplichte arbeidsongeschiktheid. werktijdverzekering voor zelfstandigen. Ja. Breder dan alleen ZZP. Daarvan wordt verwacht dat die ook binnenkort ter internetconsultatie gaat.
Ja.
Dus je ziet dat dan weer wat vroeger in het proces. Dan kunnen we er wat van gaan vinden. En dan kunnen we ook gaan zien hoe gaan er met een aantal dilemma's rond opt-out om wel of niet alle zelfstandigen. Er zijn ook hier politieke partijen best veel die zeggen, ja, hoezo niet? Waarom heb jij, als jij een BV hebt, waarom moet je er niet mee doen? Nieuw sociaal contract zegt al, nee, iedereen moet meedoen.
Ja.
Maar goed, hoe de minister dat gaat oplossen, dat kunnen we pas zien als het in de internetconsultatie staat. Ook wat het gaat kosten, wordt het 1 jaar of 2 jaar? Nou, hoe complex wordt het? Wat heel lastig is voor de uitvoeringskant.
Ja, ja. Oké. Okay. En qua... dus die zit nog vrij aan het begin van de pijplijn. Dus ook vermoedelijk dat het niet echt concreet wordt voor 1,26.
Nee, nou hier spelen twee dingen bij. Is dat hij zou pas aan het einde van het jaar staat hij nu gepland voor de behandeling in de Tweede Kamer.
Ja.
Dus dat duurt echt nog wel een tijd.
Ja.
Als hij aangenomen is, moet hij ook nog uitgevoerd worden door het UWV.
Ja.
Maar die hebben gezegd, hier komen wij voor 2028 niet aan toe.
Okay.
En als die complex wordt met de opt-out, moet de Belastingdienst ook nog wat doen, hoor, de 2029.
Ja.
Dat gaat wel duren. Waarom dan toch dat tempo? Dat heeft met Europa te maken.
Okay.
We krijgen nog miljarden uit het corona-herstelfonds.
Okay.
En daar zijn elk land zijn daar voorwaarden aan verbonden. Dat heeft niks met corona te maken, maar wel je moet jouw economie verduurzamen.
Ja.
En je sociale stelsel verduurzamen. Nou, Italië heeft daar heel andere dingen voor op een bordje gekregen als wij.
Ja.
AOV, betere bescherming van zelfstandigen, is een van die onderdelen van het pakket. Voorwaarden om dat pakket te krijgen.
Ja, ja, oké. Okay.
Dus hiermee geldt overigens ook APAC schijnzelfstandigheid, staat daar ook in.
Ja.
Dat waren de wensenlijstjes van de EU. En dat is wel een van de redenen waarom hier toch tempo mee gemaakt wordt.
Okay.
Ondanks dat ding nog jaren duurt voordat die geïmplementeerd gaat worden.
Ja. Oké, okay, duidelijk.
Ja.
Dan gaan we naar de volgende. Dat is de crisisregeling personeelsbouw. Dat is voor het eerst dat ik die hoor hier bij ons.
Oké, okay, ja.
Ligt dat aan mij? Of,
nou ja, dit heeft niks met ZZP te maken. Het heeft ook niks met flex te maken. Maar dit is eigenlijk een soort van corona. Hoe heet het? Al die wetten die we toen hadden. Corona is de nou, hoe heet dat ding nou? Weten we dat nog?
Ja, die zoeken we even op.
Die zoeken we op, ja.
Ja.
Ik wou lift zeggen, maar dat is weer wat anders. In ieder geval dat werkgevers mensen in dienst konden houden tijdens corona, daar geld voor krijgen. Daar komt een wat meer structurele oplossing voor.
Ja.
Nou, ook dat ding gaat. Deze is ook de politiek niet zo heel spannend. Ik ben wel benieuwd wat de nieuwe kabinet ermee gaat doen. Dat gaat natuurlijk op zich veel geld kosten. Streven is om dat in 2025 te gaan behandelen in de Tweede Kamer.
Ja, dus het is een soort vaste regeling in case er iets gebeurt.
Ja.
Dan zijn dit de dingen zoals deeltijd, WW.
Dat lijkt er een beetje tegenop. Als er dingen gebeuren in de wereld, in de maatschappij, waar jij als ondernemer, dat is geen ondernemersrisico meer. Hoe kunnen we nou, hoe kan je je personeel nou behouden, minder laten werken en hoe kan je dat dan blijven financieren, zodat je niet failliet gaat.
En in welke fase zit die?
Nou, die zit nog in de ambtelijke voorbereiding. Er is ook nog geen internetconsultatie. En die is gepland voor behandeling in de Tweede Kamer Q1 2025.
Ja, ja. Oké.
Okay. Dat duurt nog wel even.
Mooi. Ja. Gaan we naar de platformrichtlijn.
Ja, EU-platformrichtlijn.
Ja.
Nou, daar gaan we het denk ik ook nog eens een keertje over hebben. Die is aangenomen in Europa.
Ja.
Daar zijn de scherpe kantjes wel vanaf. Maar wat is nou een richtlijn eigenlijk? Dan krijg je als land de verplichting om die richtlijn te vertalen in eigen wetgeving.
Ja.
Daar heb je 2 jaar de tijd voor. Dus hier is ook best al veel ambtelijke voorbereiding op gedaan natuurlijk. Want dat hebben we wel in Europa. En dat moet nu vertaald gaan worden. En dat is geen keuze, maar dat is een verplichting.
Ja.
Dus dat moet je gaan doen. En in die richtlijn is ook afgesproken dat de landen zelf er invulling aan moeten geven.
Ja.
Geen algemene kaders vanuit Europa. Dat was het eerste voorstel. Maar is echt minder geworden.
Ja.
Maar dat geeft dus ook wel de landen dus meer de verplichting om te zeggen, oké, wat mag nou wel, wat mag nou niet binnen een platform? En het gaat hier om platformen waarvan het algoritme een belangrijk deel van het management overnemen.
Ja.
Aansturing, beoordeling, tarief, wanneer moet je werken, wanneer mag je niet werken. Dat soort onderdelen van een platform moeten erin zitten om het een platform te noemen die hieronder valt.
Ja.
Een prikbord met jobs valt hier niet onder.
Ja, vraag en aanbod samenbrengen is één ding.
Ja.
Maar als het enigszins op regie lijkt, dan is het een ander ding.
Denk aan Uber.
Ja, hoe werkt dat? Hoe staat die Europese wetgeving dan ten opzichte van de Nederlandse wetgeving? Dus moet je dan als Nederland wetten gaan maken die daarbij passen? En doorlopen die dan het proces zoals ik zeg maar het landelijke wetgevingsproces ken? Of,
ja, het is landelijk. Het is geen Europese wetgeving. Het zijn Europese richtlijnen.
Ja, okay.
Die moet je vertalen naar landelijke wetgeving. Ja. Alleen de kaders, hoe doe je dat nou, zijn nu breder met het laatste compromis dan dat het ooit was.
Ja.
Dus wat is een platform en waar gaan we op beoordelen? Dat moeten we nu meer zelf gaan doen.
Ja, oké.
Dat moet dus allemaal, dit moet 2027 klaar zijn, want we hebben 2 jaar de tijd.
Ja. Duidelijk. Dan gaan we naar de inperking van het concurrentiebeding. Hoe zit dat in elkaar?
Ja, dat is een wetgeving die in voorbereiding is, nog helemaal in de prille fase, om het mensen makkelijker te maken om van baan te wisselen.
Ja.
Dus minder last te hebben van een concurrentiebeding. Dus er worden strengere voorwaarden ingebracht.
Ja.
En er komt ook een aangenomen motie van een nieuw sociaal contract om dat concurrentiebeding voor mensen met wat lagere inkomens überhaupt te verbieden.
Ja.
Dus die krijgen dan nog meer mogelijkheid om te switchen van werkgever. In ieder geval geen belemmeringen daarmee te hebben.
Ja. Dus als ik chauffeur ben bij de Shell, dan moet het voor mij makkelijk zijn om ook bij de Esso te gaan werken, als ik dat wil.
Ja.
Maar ben ik CFO van Shell, dan is het misschien beter om mij in ieder geval een bepaalde periode te verhinderen om ook bij Esso te worden.
Ja, daar zullen nog wel onderdelen van dat concurrentiebeding blijven, maar het wordt wel ingeperkt.
Ja.
Nou, boodschap, als werkgever moet je dus je niet meer verschuilen achter een regeltje concurrentiebeding, maar moet je gewoon een betere werkgever worden dan je concurrent. Ja. En daar gaan ze alsnog niet over.
Ja, duidelijk. Oké, okay. Hey, dan hebben we volgens mij ze allemaal doorlopen. Ze hangen of in Europa, maar de meeste hangen veruit, zijn nog vrij vroeg in het proces of zweven nu rond de Tweede Kamer.
Ja.
Kan je even wat vertellen over de rol nu van de Eerste Kamer bij een aantal dingen? Want ik heb het gevoel dat dat ook steeds politieker wordt.
Nou, dat wordt inderdaad politieker. En dat heeft natuurlijk ook al een wat andere samenstelling dan in ieder geval de oude Tweede Kamer, die veel van dit soort wetten in gang gebracht hebben. Ook de minister is natuurlijk CDA. En dat is wat anders dan de samenstelling van de Eerste Kamer.
Ja.
Die zitten er inderdaad wel vrij scherp in. Dat zie je met heel veel onderwerpen, zoals rond het gas ook. Rond minimumloon hebben ze tegengehouden. En 2 wetten. Dat is de recht op thuiswerken wet. Dat was een initiatiefwet van onder andere D66. En er was een wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Minister van Gennep zich echt ontzettend gepassioneerd voor uitgesproken heeft. En die zijn alle 2 tegengehouden door de Eerste Kamer. En net aan. Maar eigenlijk alle onderhandelende partijen, de 4 nu, plus nog wat andere partijen aan de rechterkant, die hebben net geen meerderheid. Maar links heeft ook geen meerderheid daar.
Ja.
Het hangt om op 1 of 2 zetels. En je ziet daar wel een agenda, zeg maar, dat alles wat niet proportioneel is, wat belemmerend werkt, wordt daar tegengehouden.
Ja. Okay.
En ik moet het nog maar zien, een wet, bijvoorbeeld de wet TTA, waarvan ik net zei, die komt denk ik wel door de Tweede Kamer heen, of dat dan ook in de Eerste Kamer gaat gebeuren. Want dat is een wet met heel veel regels, die heel veel geld kost, waarvan de impact, maar kan je best kritische vragen opstellen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe de Eerste Kamer daarmee mee omgaat.
Ja, oké. Okay. Nou, dat gaan we in de gaten houden. Dankjewel voor dit overzicht. Daarmee kunnen wij gaan afronden.
Oké.
Als je meer wil weten over het nieuws wat we vandaag besproken hebben, kijk dan op zipconomy.nl en daar kun je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Volg verder Zipconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify of Apple Podcasts. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.